Geliefde gemeente, hoe vindt u dat het gaat met ons land? Hoe vindt u dat de overheid het doet? Dat Nederlandse volk zich gedraagt. Ik kan me voorstellen dat je daar best wel vaak vragen bij hebt. En misschien, als je bij elkaar op de koffie komt, ook wel op moppert. Beslissingen waar je niet mee eens kunt zijn. Ontwikkelingen waar je het helemaal niet mee eens kunt zijn. Zoveel dat strijdig is met het woord van God. En dat niet goed is voor de naaste. Zoveel reden om te mopperen. Zou misschien ook wel mooi zijn. En wanneer je hoort dat de predikant zo duidelijk afgeeft op de overheid en duidelijk zegt van dit gaat er niet goed en dat gaat er niet goed. Die gaat naar huis en zegt, nou de dominee heeft het goed gezegd. Fijn dat het zo duidelijk gezegd is. Het moest maar eens gezegd worden. Want het gaat echt niet goed om ons heen. Daar is misschien best reden voor. Misschien best reden voor ook om, als je bij elkaar een bek in doet, over anderen te praten. Heb je het gehoord van die? Wat die gedaan heeft. En dat gezin. Hoe het daar aan toe gaat. Het is niet best. Je praat een poosje met elkaar. En gelukkig ben je het met elkaar eens. Het gaat echt niet goed in dat gezin. Het is echt niet normaal wat die man doet. Wat er gebeurt in die kerk. Niet best. Gelukkig. Met elkaar eens. Het was fijn om er eens een keer goed over te praten. Of niet? Was het ook goed? Hielp het ook echt? Wat is eigenlijk het probleem van mopperen en van roddelen? Wat is daarvan het probleem? Dat zien we als het vergelijken met Daniël. Daniël die keek om zich heen en die zag ook zoveel misgaan. Daniël was niet van het soort dat zegt, och laten we niet moeilijk doen. Weet je, dat is hun leven, dat is hun keus, maakt niet uit. Iedereen zijn eigen ding, maakt niet uit wat de overheid beslist. Het maakt niet uit hoe het met volk gaat, het maakt niet uit wat mijn buren doet. Allemaal hun probleem, ik leef mijn eigen leven. Zo was Daniël niet. Daniël die zag het verkeerd gaan. Maar hij vond er ook wat van. Maar hij praatte er in de eerste plaats over met God. En natuurlijk zijn er dingen, als je met God gesproken hebt, dan zijn er dingen, dan moet je daarna met anderen spreken. Maar de eerste vraag is, wat betekent het nou als je erover met God gaat spreken? Wat doet dat met je? Het duidelijkste is denk ik wat we bij Daniël zien, wat ons het meest opvalt, is dat het ook zijn probleem is. Het is niet het probleem van een ander, het is ook het probleem van Daniël. Het probleem van ons volk is ook een probleem van ons. Het probleem van onze medekerkgangers is ook een probleem van ons. Wij hebben gezondigd, dat is de taal die wij hier tegenkomen. En daarom is het ook, wij hebben Gods genade nodig. Wij staan stil bij het gebed om genade uit Daniël 9, vers 1 tot 19. Drie gedachten. Een waar woord. Een verkeerd volk. En een goede God. Gebed om genade. Een waar woord. Een verkeerd volk. En een goede God. Het was eerste een waar woord. Er was inmiddels heel wat gebeurd in het leven van Daniël. Daniël was oud geworden. Hij had gewerkt onder Nebukadnezar en onder de opvolgers van Nebukadnezar. Inmiddels was dat rijk van Babel ineengestort. De vorige twee visioenen, Daniel 7 en Daniel 8, die vonden nog plaats in de tijd van Belshazzar, de laatste koning van Babel. Maar dat is nu voorbij. Het Babylonische Rijk is ingestort en nu zijn de Meden en de Persen heerser. En dat is voor Daniel des te meer reden om te gaan onderzoeken. Om na te gaan denken. Wat is nu Gods wil? Wat is nu Gods wil met dat volk? Wat is daarover geschreven? En we weten niet precies op welke manier Daniel de boeken van de profeten onder ogen had gekregen. Maar het was zo. De boeken van Jeremia. En we kunnen dat ook wel een beetje begrijpen, dat het juist Jeremia was. Van Jeremia lezen we immers dat hij een secretaris had, Baruch. Baruch was de schrijver van Jeremia. En wat Jeremia profeteerde, dat schreef Baruch op. En je kunt je zo goed voorstellen dat Baruch niet maar één boekrol geschreven heeft, maar dat hij daarna verder is gaan schrijven. Hij heeft weer een boekrol geschreven en nog een boekrol gekopieerd en nog één. En er is er naar verschillende plekken heen gegaan. Er is er blijkbaar ook een boekrol naar Babel gegaan. En Daniel heeft die boekrol gelezen. En in die boekrol van Jeremia heeft hij gelezen over het oordeel. Het oordeel over Israël. Al die jaren dat Israël in Babel zit, is dat het oordeel van God. En als Daniel dan zo die boeken van Jeremia leest, dan voelt hij, wat hier staat is waar. God heeft gesproken, God heeft het gedaan. Jeremia heeft gezegd, mensen, als jullie zo doorgaan, dan wordt de stad verwoest en dan wordt de tempel verwoest. Dat konden de mensen niet geloven. Kijk, dat er wat mensen gevangen genomen zouden worden, dat wilden ze nog wel geloven. Dat was al eerder gebeurd. Maar ze konden niet geloven dat allerergste, dat Jeruzalem verwoest zou worden, dat de tempel zelfs verwoest zou worden, kan toch niet? Want dat is de stad van God. En de tempel is de enige tempel van deze God. Dat kan God toch niet laten gebeuren, dat deze tempel en deze stad verwoest zouden worden. Maar het gebeurde wel. Wat Jeremia gesproken had, dat is gebeurd. En dat is gebeurd. Niet zoals Jeremia het zei alleen, maar zoals God het zei. Vers 12, daar staat, hij heeft zijn woorden bevestigd, die hij gesproken heeft tegen ons en onze rechters. Vers 13, gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, alzo is al dat kwaad over ons gekomen. Het is gegaan zoals het gezegd is, zoals het gezegd is door Jeremia. En Daniel zegt hij dus, dat is niet pas door Jeremia verzonnen, maar dat stond al lang in de wet. Dat stond al in Leviticus. De laatste hoofdstukken van Leviticus. En dat stond al in Deuteronomium, daarvan de laatste hoofdstukken. Daar had God, nadat hij heel de wet gegeven had, gezegd, als jullie luisteren, worden jullie gezegend. Maar o wee, als je niet luistert. Als jullie ongehoorzaam zijn, dan zul je gestraft worden. Dan zal er een groot kwaad over dit volk komen. En dat land wat jullie van God gekregen hebben, waarvan je weet van dat is echt Gods geschenk, en God zorgt ervoor, dat land, dat zal van jullie weggenomen. Jullie worden weggevoerd uit dat land in ballingschap. En Daniel legt daar de vinger bij en zegt, het is waar. Hij heeft zijn woorden bevestigd. God heeft gedaan wat hij gesproken heeft. Het is belangrijk om dat te bedenken. God liegt niet. God houdt ons niet voor de gek. God geeft geen waarschuwingen van die later zegt, nou vooruit, laat maar zitten. De Heer heeft dat in Israël gedurig gedaan. Het hele Oude Testament spreekt ervan, God doet wat hij gedreigd heeft. Maar het Nieuwe Testament spreekt er net zo goed van. De Heer Jezus die heeft het gezegd toen hij bij de tempel stond. Er stonden daar de discipelen te kijken en de Heer Jezus erbij. En de discipelen die zeiden, moet u kijken hoe geweldig mooi. Wat een mooie tempel, veel mooier nog dan die tempel van vroeger. Wat een gebouwen, wat een stenen. Maar de Heer Jezus zegt, ik zeg u, er zal niet één steen op de andere overgelaten worden van deze tempel. Want het volk wilde niet naar God luisteren. Ze hebben Christus verworpen. Daarom heeft God dat grote kwaad over hen gebracht. De tempel verwoest, het volk verstrooid. En dat hebben we gezien. In het Oude Testament en na het Nieuwe Testament. God doet wat hij gedreigd heeft. En als u dat zo hoort, wat denkt u dan? God heeft Israël gedreigd en God heeft Israël gestraft. Wat denkt u dan? Misschien denkt u, ja, dat is eigenlijk wel hard, hè? Kun je dat wel zo zeggen? Misschien denkt u wel, ja, dat is eigenlijk wel eerlijk. Kijk wat ze deden. Daar komen we zo meteen nog wel op. Denkt u, als dat zo is, hoe moet het dan met ons gaan? Zou die woorden voor ons niet gelden? Als God doet wat hij dreigt, wordt het elke zondagmorgen. De Heer zal niet onschuldig laten die zijn naam ijdelijk gebruikt. Alleen dat al. Heb je Gods naam wel eens ijdel gebruikt? Wordt Gods naam in ons dorp ijdel gebruikt? Wordt Gods naam in ons land ijdel gebruikt? God is een ijverige God. Hij zal niet onschuldig houden. Daar houdt God zich aan. Alles wat er in de Bijbel staat, dat is voor ons, onze lering geschreven. Ook die bedreigingen. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, als is al het kwaad over ons gekomen. Als wij geloven dat de beloften voor ons zijn. Dan zeggen, ja, de Heer Jezus wordt verkondigd. En iedereen die het hoort, die mag weten, het wordt ook mij aangezegd. Het is ook voor u beschikbaar, dat mag u weten. Maar dan moeten we wel eerlijk zijn en zeggen, ook dat dreigende woord is voor ons. God is eerlijk. En Gods woord is waar. En Gods woord is dus wel ernstig. Is het wel eens opgevallen? Hoe vaak de Bijbel waarschuwt? Echt niet alleen in het Oude Testament. God toont echt over de zonde. En we kunnen niet goedkoop zondigen. Dat is het eerste wat Daniel gelezen heeft. Daniel heeft verder gelezen. En bij alles wat hij las moest hij dan zeggen, ja, het klopt, het is zo. Maar toen kwam hij bij Jeremia 29, of eerst Jeremia 25, maar dan Jeremia 29, dat vooral. Jeremia 29 waar staat, 70 jaar, na 70 jaar zal ik de gevangenis wenden. En toen dacht Daniel, ja, maar als dan dat ene woord waar is, is het andere woord ook waar. Zoals God gesproken heeft, heeft hij gedaan. Maar nu heeft hij iets gesproken. Dat moet hij nog doen. Maar dan zal hij dat doen ook. God heeft gesproken, heeft gezegd, nog 70 jaar. En dan zal die gevangenis omgekeerd worden. Dan zal Israël weer uit Babel teruggevoerd worden naar Israël toe. Dat is eigenlijk de aanleiding dat Daniel deze woorden is gaan schrijven. Ziet dat in vers 2. Ik merkte in de boeken dat getal van de jaren van het woord des Heeren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen van de verwoestingen van Jeruzalem 70 jaar was. Het is niet zo dat Jeruzalem toen al 70 jaar verwoest was. Het was zo dat, dat was ongeveer krap 50 jaar. Het was zo dat krap 70 jaar geleden Daniël weggevoerd was. Daar begon het. De eerste wegvoering was een kleine wegvoering in het jaar 605 voor Christus. Toen waren een aantal belangrijke, vooral jonge mannen, meegevoerd naar Babel. Dat was het begin van de ballingschap. En dat heeft Daniël natuurlijk persoonlijk geraakt. Hij zit inmiddels afgerond, niet exact, maar hij zit afgerond, 70 jaar in Babel nu. Het is, waar hij hier schrijft is dan ongeveer 66 jaar. En dan denkt hij aan die woorden van Jeremia. 70 jaar zal het in ballingschap zijn. En dan, het eerste wat hij denkt is, als hij dat uitrekent, ja, het is nog niet exact 70 jaar, maar als we nou eens afronden op tientallen, als God zegt in het 70ste, in het 7e decennium, dan ziet hij, dan zijn we daar aangeland. De 70 jaren die komen. En dan denkt Daniël niet, ach, laten we dan eerst nog maar even afwachten, laten we maar een beetje ruim nemen. Maar je zou kunnen zeggen, zodra het afgerond 70 jaar is, zodra gaat Daniël er ook de vinger bij leggen. Hij zegt dan, dan houd ik de Heer ook zo snel mogelijk aan dit woord. En dat is wat hij dan gaat doen. Zegt de Heer, nu heb ik in de Bijbel gelezen dat die gevangenschap 70 jaar duurt. En dat na die 70 jaar u de volk weer terug wil brengen. Het is nu toch de tijd, Heer. Zou God het doen? Zou God zich aan die 70 jaar houden? Zou dan niet het volk eerst weer zich bekeren moeten? Zou het niet eerst allemaal goed moeten zijn dat God zegt dan? Op zich wel. Dat komen we zo meteen onze tweede, derde gedachte nog wel op. Aan de ene kant is het zo dat de Heere zegt, als u zich bekeert, dan is er ook weer zegen te verwachten. Je moet niet denken dat je gewoon door kunt gaan in de zonde en dat op een gegeven moment dat God je wel zegenen zal. Als God zegt dat hij toornt over de zonde, dan is dat de bedoeling dat je ook stopt met de zonde. Dat je breekt met de zonde. Dat je bekeert van je zonde. Om in die weg Gods gunst te mogen verwachten. En tegelijk is het ook, dat woord van God staat vast. Het ligt vast in God zelf. God heeft gezegd 70 jaar, en dan houdt hij zich er ook aan. En dan zorgt hij er ook voor dat het kan. Dan zorgt hij ook ervoor dat er bij dat volk iets gebeurt. Maar God heeft beloofd, 70 jaar, Daniël die weet, daar mag ik God aan houden. God is niet afhankelijk van of het goed gaat met Israël. God is er niet van afhankelijk of wij het goed doen. God houdt woord. God houdt het woord van zijn bedreiging, maar ook het woord van zijn genade. Dat woord van zijn bedreiging is verdiend. We hebben het echt verdiend dat God zegt, ik zal straffen. Dat woord van genade is niet verdiend. Dat komt van God. God zegt, als ik op jullie moest wachten, dan kwam het nooit meer goed. Geloof je dat ook? Belangrijk om te leren. Als God op mij moest wachten, op u, op jou, dan kwam het nooit goed. Maar God zegt, ik houd me aan mijn eigen tijd. Ik houd me aan mijn eigen belofte. En daarom zal ik die gevangenis weer omkeren. Je krijgt de indruk dat er niet zo heel veel mensen zijn die dat beseft hebben. Is dat vaak niet zo, dan letten wij maar zo slecht op de belofte van God. Voordat de staat Israël weer hersteld werd in 1948, waren er wel christenen die erop hoopten. Nou, 300 jaar geleden waren er christenen die wisten, God heeft beloofd dat Israël weer in het land zou wonen, dan zal het ook weer in het land terugkomen. Maar het waren er maar weinig. Veel mensen die hebben dat niet gezien. Maar, ja, als je met je ogen keek, dan was er niks van zichtbaar. Maar het geloof, dat zegt, al zie ik het niet, ik geloof het wel. God doet wat hij zegt. Gods woord is waar. Het woord van zijn bedreiging. Het woord van zijn belofte ook. Voor die bedreiging moet je wegvluchten. Die belofte. Hoe kun je die krijgen? Als de Heer het geeft, zullen we de volgende keer stilstaan bij de verdere uitwerking van die 70 jaar. Tweede helft van Daniel 9. En daar gaat dan verder over wat moeten we nu eigenlijk met... waarom heeft God het nou gehad over die 70 jaar en hoe gaat hij dat nou vervullen? Wat er eerst gebeurt, is iets in het hart van Daniel. Wat moet er nou gebeuren in het hart van Daniel? Wil hij in die belofte delen? Wil hij die belofte zien? Daar komen we onze tweede gedachte, een verkeerd volk. Daniel heeft in Jeremia 29 nog iets gelezen. Vers 10, de staat, zo zegt de Heer, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, dan zal ik u bezoeken. Maar er staat dan verder, in vers 12, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden. Dan zult gij me aanroepen en heen gaan en tot me bidden. Heen gaan, dat betekent ook. Je moet dus ergens vandaan komen. En dat is net wat Daniel voelt. Hij moet met zijn volk vandaan komen uit de ongerechtigheid. De afstand tot God. En van God uit gezien niet, maar vanuit hem gezien. Die is zo groot, ze zijn zo ver bij God vandaan gegaan. Maar God zegt, dan zult u mij aanroepen, dan zult u naar me toe gaan. Dan zult u mijn aangezicht zoeken. Maar hoe? Hoe moet je nou Gods aangezicht zoeken als je zegt, Heer, ik heb uw genade nodig. Ik heb het zo nodig dat u uw belofte vervult. Dat u de belofte vervult voor mij, dat u de belofte vervult voor de kerk, dat u de belofte vervult voor de Israël, voor deze wereld. Dat u het goed maakt, dat u zaligheid geeft, dat u zegen uitgiet. Heer, wij hebben u nodig. Hoe kun je die verwachten? Dat is als je het hele woord van God ernstig neemt. Je neemt die belofte ernstig. En je weet, God doet wat hij beloofd heeft. Hij zal denken aan zijn genade. Je houdt God aan zijn woord. Maar je neemt ook die bedreiging ernstig. Je zegt, Heere, dat wij nu hierin zitten. Dat het nu zo moeilijk is in ons leven. Dat is omdat wij zo zwaar gezondigd hebben. En dan zie je dat in vers 4, dat dat ook de kern is van zijn gebed. Ik bad tot de Heere, mijn God, en deed belijdenis. Dus je kunt dat gebed samenvatten met belijdenis doen. En dat is niet alleen met zijn woorden, ook met zijn gedrag. Dat staat in vers 3. Om hem te zoeken met gebed en smekingen, met vasten. En zak en as. Dus in het uiterlijk wordt zichtbaar dat Daniel de nood voelt. En zak en as, daar zijn we helemaal niet aan gewend. En dat lees je in het Nieuwe Testament ook niet terug. Maar vasten, daar heeft de Heer Jezus het Nieuwe Testament ook over. Er kunnen redenen zijn om te vasten. Het kan soms zo zijn dat jij vanwege de nood van je ziel niet eens kunt eten. Dan wil je het ook niet. Het kan ook zo zijn dat je het niet wilt eten, al zou je het kunnen. Want je voelt, nu is er iets anders. Het is nu geen tijd voor feestmaal, het is nu geen tijd voor gezelligheid. Het is nu tijd voor ernst. Voor ootmoed. Hij deed belijdenis. En waarvan deed hij belijdenis? Als u belijdenis zou doen, schuldbelijdenis, waarvan zou je het dan doen? Nou ja, zonden genoeg toch. Maar Daniel, waarvan moet Daniel eigenlijk belijdenis doen? Daniel is een van de zeer weinigen in de Bijbel waarover we veel lezen, maar niet eens zonden. We lezen het boek Daniel maar door. We kunnen niet zien van waar hij nou Gods woord heeft overtreden. Dat zal hij genoeg gedaan hebben. Of genoeg, te veel, net als iedereen. Maar we lezen van niets. En toch lezen we bijna niemand zo'n indringende schuldbelijdenis als van Daniël. Daniël voelt, ik ben één met mijn volk. Herkent u dat? Eén met ons volk. Dan lees je over abortus. Denk je, dit is mijn volk. Zie je hoe het gaat met huwelijken? Dit is mijn volk. Eén met het eigen dorp. Heb je dat ook? Ik hoor het best wel eens. En aan de ene kant trots op het eigen dorp, aan de andere kant ook wel schaamte. Hij moest dus weten hoeveel dat er misgaat. Hoeveel drugs er gebruikt wordt. Niet alleen door jongeren, maar ook door volwassenen. Dat is ook maar een van de dingen die mij wel wordt meegedeeld. Als zorgpunt. Ik denk dat u allemaal wel dingen hebt. Dan zeg je, ja, dat gaat toch helemaal niet goed. Maar voelt u dat u erbij hoort? Wij hebben gezondigd. En dan kun je denken, ja, maar het is op andere dorpen misschien wel erger. En in de grote steden helemaal. En dat is ook zo. Op allerlei terreinen in elk geval wel. We zijn voor veel ook weer bewaard. Het gaat bijvoorbeeld om huwelijken. Hè, er wordt best wel, nou ja, ik hoor best wel veel van huwelijken waar het niet goed gaat. Maar de meeste, verreweg de meeste huwelijken blijven in elk geval in stand. En er zijn gebieden in Nederland waar meer dan de helft van de huwelijken verbroken wordt. Dus je kunt best zeggen, nou vergeleken met andere dorpen doen we het zo slecht nog niet. Maar er zijn zoveel dingen die strijdig zijn met de wil van de Heere. Die strijdig zijn met wat goed is voor God en voor de mensen. En voelt u, daar horen wij. Ook al kom je van buiten Urk, net als ik. Dat je toch voelt, het is wel het dorp waar ik nu geplaatst mag zijn, waar ik mee verbonden weet en waar ik ook in de zonde deel. Wat ik dan bij anderen zie, leeft ook in mijn hart. Samen gezondigd. Al is het maar omdat je niet gewaarschuwd hebt. Omdat je die ander niet vastgehouden hebt. Omdat je de ander in zijn nood, waar die verkeerde, zondige keuzes maakt, in die nood niet nabij geweest bent. Omdat je jeugd losgelaten hebt. Er niet was waar de jeugd was. Of dat je zelf niet een voorbeeld gegeven hebt van een leven heel dicht bij de Heere. Dat je anderen niet tot jaloersheid verwekt hebt. Dat je wel kunt begrijpen dat ze denken, nou wat heb ik aan dat geloof? Want als ik naar mijn vader kijk of als ik naar mijn buurman kijk. Of is dat nou leven met God? Hoe dan ook. We horen bij elkaar. En daarom is het ook zo eerlijk wat we zeggen. Als wij met één vinger naar een ander wijzen, wijzen we met drie vingers naar onszelf. Kinderen, hebben jullie dat ook wel eens gehoord? Dat is wel zo, hè? Als je zo naar een ander wijst. Oh, juf, hebt u gezien wat hij gedaan heeft? Zie je, die drie vingers wijzen naar jezelf. Dat zeg je eigenlijk. Juf, u weet een heleboel nog niet, hè? U hebt het van dat jongetje niet gezien. U hebt het van mij lekker ook niet gezien. Dat ga je natuurlijk niet zeggen. Maar het was wel zo. En je zegt, oh, over een ander. Dan zeg je ook als, oh, over jezelf. Dat is wel belangrijk, hè. Wie is er nou eigenlijk beter dan een ander? Wat is Daniël daar ernstig in? U zou dit hoofdstuk gewoon nog eens heel rustig voor uzelf moeten doorlezen. Ik ga niet alle delen met u doornemen. Maar als dit ze straks voor onszelf rustig doornemen, vers voor vers lezen, op ons in laten werken, dan zie je hoe Daniël overweegt waar de zonde allemaal waar zit. Niet naar God geluisterd. Wel onze eigen gang gegaan. De overheden, die hebben verkeerde wetten uitgevaardigd. En de onderdanen hebben niet goed naar de overheden geluisterd. Er waren valse profeten. Die hebben de verkeerde weg gewezen. En naar de goede profeten werd niet gehoorzaamd. Dat is misschien wat de kern van alles. Niet gehoorzaamd. Niet geluisterd naar het woord van de Heere. Niet echt geluisterd. Wel soms. Maar soms preken, daar heb je heel goed naar geluisterd. Maar de preek daarna, die liet je weer links liggen. Je hebt soms bijbelteksten gehad, die hield je heel erg vast. Maar andere bijbelteksten schoof je gauw aan de kant, want daar kon je niks mee. Je hebt sommige momenten gehad dat je best wel serieus was. Maar andere momenten dat je zei, ik wil er nu even niet over denken. Nu even niks met geloof en zo, even niet zo serieus. Nu gewoon je gewone ding doen. Af en toe verlangde je wel naar de hemel. Maar veel vaker was je druk met de aarde. Af en toe wilde je naasten wel helpen. Maar veel vaker leefde je eigenlijk voor jezelf. Het gaat niet alleen over anderen. Het gaat niet alleen over dat Nederlandse volk dat zo ver bij God vandaan is. Maar dan moeten we zeggen, wat er leeft in het volk, wat we om ons heen zien, dat leeft in ons hart. Dat delen we in. We hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Dat is niet makkelijk, hè? Niet makkelijk om te horen. Niet makkelijk om te zeggen. Of niet makkelijk om voor te bereiden. Als je over deze dingen moet preken, dan komt in elk geval aan mij wel de vraag toe, geloof ik het zo? Voel ik het zo echt? Die diepe schaamte, die zo terecht zou zijn. Die grote ernst. Zo klein worden voor God. Maar ook je één voelen met elkaar. Kunnen we echt zeggen, ik voel me niet beter dan een ander. Ik zie de zonde bij een ander en die zie ik niet door de vingers. Ik zie ze, maar ik zie ze ook als in een spiegel. En ze doen zo pijn. En ik schaam me zo. Het is niet makkelijk. Daarom is het ook iets dat je niet zomaar hebt. Van de week sprak ik met iemand en die zegt, ja, dan zit ik zo. Ik was de laatste keer in een andere kerk en daar waren ze allemaal zo blij. Het was allemaal zo mooi. En ik dacht wel, waarom zijn wij niet meer blij? Ik zat er bij de voorbereiding van deze preek eens over te denken. En ik hoop echt dat de blijdschap in de Heere, dat die groot mag zijn, dat we die meer met elkaar mogen delen. Maar ik dacht ook dit. Blijdschap kun je maken. Dat zit niet in me, maar ik zat er zo eens over te denken. Ik zou best u er met de handen in de lucht kunnen krijgen. En dan zou een deel van de gemeente op een gegeven moment weggaan en zeggen, dit is mijn kerk niet meer. Maar een andere gedeelte zou zeggen, nou, blijdschap is veel sterker. Dat kunnen we maken. Wat je ook kunt maken is somberheid. Je kunt ook een kerk zo somber maken dat iedereen in het zwart loopt en dat niemand meer vriendelijk kijkt. Dat kun je ook maken. Dit kun je niet maken. Hier gaat het om de vraag. Weten we echt wie God is? Weten we echt wie we zelf zijn? Niet om in te blijven steken. Wel om ons die vraag te stellen. Kennen we die plek? Waar we niks meer hebben. Zeg je, Heere. Als er nog één preek komt. Als er nog één keer mag horen van de Heer Jezus. Dan is het alleen maar een wonder. Ik kan niet begrijpen. Dat u nog naar mij, naar ons omziet. En dan ga je toch vragen. kan niet missen. Dan ga je wel vragen, Heer, mag ik toch uw genade zien? Mag ik toch horen dat er vergeving is? Mag ik toch horen dat u naar onze gemeente, naar ons dorp wil omzien? Maar dan kun je alleen maar zeggen, Heer, als u het doet, dan kan ik het niet begrijpen. Het zou zo eerlijk zijn voor anderen en voor mij dat het voorbij was. Maar dat kun je niet uithouden. Daar kun je toch niet in uithouden. Als je echt weet hoe eerlijk God is en hoe groot je zonde is. Dan kun je ook niet verder leven en zeggen, nou dan moet dat maar, laat dat maar, het wordt toch nooit meer wat. Dan kun je het niet onderuit houden. En dat hoeft ook niet. Want God zegt wel, er is vergeving. Geen goedkope, dure, kostbare vergeving. Maar ook geen kleine vergeving, niet een klein beetje vergeving. Er is grote vergeving. Voor grote zondaren. Onze derde gedachte. Een goede God. Een goede God. Voor een slecht mens. Een goede God. Een God die de waarheid spreekt. Een God. Als hij je oordeelt, doet hij het niet voor niets. Nooit te zwaar. Maar goede God, die dat niet bij laat. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Hij houdt woord. Hij houdt woord in zijn grote genade. En dan vers 19. Daar zie je hoe Daniël daarop pleit. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het, vertrek het niet. Heere, laat toch uw genade niet achter. Wilt u alsjeblieft ons uw genade bewijzen? Wat u beloofd hebt, wilt u het doen? U hebt gezegd dat uw volk weer terug mag. U hebt gezegd dat u uw geest wil uitstorten. U hebt gezegd dat u kerk bewaren zult. U hebt gezegd dat waar u aangeroepen wordt, dat er leven mag zijn, dat er verwachting mag zijn ook voor de kerk. In de laatste der dagen. Heere, doet u het dan. Wilt u niet achterblijven? Maar waarom? Waarom zou je het durven bidden? En waarom zou je het kunnen verwachten? Vers 18. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neer op onze gerechtigheden. Het is niet zo dat we zeggen, we hebben toch nog wel iets. We hebben al een heleboel verkeerd gedaan, maar Heere, kijk dan ook eens hiernaar. Zelfs Daniël zegt dat. Zelfs Daniël zegt, Heere, nu bid ik. En u ziet mij dan toch wel, al zijn er misschien een heleboel zondaren, ik bid toch als een goede profeet van u. Hij heeft Daniël ook niet. Daniël heeft geen gerechtigheden om voor God neer te leggen. En u kunt ook niet zeggen, ja, mijn Heere, dan heb ik toch wel dit. Als u dan dat andere voorbij ziet, wilt u dan hier aan denken? Nee, maar wij werpen onze smekingen neer op uw barmhartigheden, die groot zijn. Uw barmhartigheid, de genade van God. Die barmhartigheid die in zijn hart ligt. Barmhartig, brandend van hart. Gods barmhartigheid, dat zijn niet maar woorden. Zoals wij dat wel eens bij elkaar hebben, dan heb je iemand horen praten en denk je, nou, die is vriendelijk. Die is liefdevol. En een paar weken later denk je, maar diegene wil totaal niet meer aan me denken. Gewoon, het waren woorden, meer niet. Zo is God niet. Gods liefde is barmhartigheid. Brandend van liefde. In het Hebreeuws is het een woord dat ook erg lijkt op het woord baarmoeder. En dat zit heel diep. Vaderliefde en moederliefde. Zelfs van de meest liefdevolle vader en liefdevolle moeder. Die is nog niet zo groot. Als die barmhartigheid van God. Want die barmhartigheid is van eeuwigheid. Onbreekbaar. Onverdiend. Die barmhartigheid die hoeft niet brandend gehouden te worden door onze liefde. En dat is misschien met de liefde in een huwelijk wel zo. Dan heb je liefde, maar na een paar jaar zeg je de liefde is eigenlijk een beetje op. Want ik krijg geen liefde terug. Dat vuurtje moet warm gehouden worden. Maar dat vuur van Gods liefde hoeft niet warm gehouden te worden. God brandt van barmhartigheden. Zo is hij. En dat is waar Daniël gedurig op pleit. Vers 9, daar staat het ook. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen. En er is nog iets waar hij op pleit. Het is ook Gods naam. Vers 18. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. En trouwens eigenlijk ook in vers 16. Van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, uw volk. En vers 19. Doe het om uzelf wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Heer, u hebt zelf uw naam eraan verbonden. U hebt zelf die stad uitgekozen. Dat gold toen voor Jeruzalem, dat geldt nu voor Israël. En als wij bidden voor Israël, dan mogen we dat doen met dezezelfde pleitgrond. Heer, u hebt zelf toch Israël uitgekozen, wat voor volk het dan ook is. Wilt u dan de wereld laten merken dat u God bent? Maar dat geldt ook voor ons. Ook aan ons heeft God zijn naam verbonden. Waarom eigenlijk? Waarom ben je gedoopt? Waarom zijn wij een christelijke gemeente? Gods gunst. Gods welbehagen zit erachter. Ze kunnen niet zeggen, Heere, ik ben toch een christen. Heere, ik ben toch een gelovige. Maar Heere, u hebt toch uw naam op ons gedrukt. En wilt u dan om uw naam ons genade bewijzen? Dat anderen het zien, ja, het is niet alleen maar in naam een christelijke gemeente, maar het is ook echt zo. Het is niet alleen maar in naam een christelijke collega, maar hij is ook echt zo. Het is niet alleen in naam een christelijke moeder, maar ze is ook echt zo. Het is niet alleen in naam een christelijke school, maar die kinderen die leven er ook bij. Naar uw naam genoemd. Vanwege uw barmhartigheden. Zou het wel kunnen. Gods barmhartigheden zijn wel groot. En Gods naam is dan wel vast. Maar we hebben zo gezondigd. Zou het kunnen. Weten wij nog meer dan Daniel. Hè? Dat God zijn zoon gegeven heeft. Dat God in zijn zoon die naam verheerlijkt heeft. Toen Christus op deze wereld kwam. Toen heeft God daar in zijn naam oog gehouden. De Heer Jezus heeft het ook gezegd. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt. Elke seconde van zijn leven heeft Jezus de naam van God verheerlijkt. En hoe heeft hij die het meest verheerlijkt? Die naam van barmhartige heeft hij verheerlijkt door zichzelf te geven. De naam rechtvaardig heeft Christus verheerlijkt. Door onder de vloek door te gaan. Toen Jezus aan het kruis zijn bloed gaf, er is zo duidelijk gebleken dat God deze naam heeft, dat God deze eigenschappen heeft. Hij is rechtvaardig en hij is barmhartig en hij zal vergeven. Zo zingt Psalm 130 het ook. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Wat een reden om te pleiten. Vaste reden in God. Ziende op de Heer Jezus kun je zeggen, ja Heer, het kan wel. U kunt wel mijn zonde vergeven. U kunt wel ook de zonde wegnemen bij die en die waar ik zo mee zit. Die ik zo op mijn hart gebonden heb. Iemand die zo in de zonde leeft. U kunt wel dit dorp gedenken. U kunt wel ons land nog genade bewijzen. In plaats van aan de kant schuiven. Om Christus wil. Er mag zoveel verwachting zijn. Maar niet goedkoop. Niet gemakzuchtig. Van ach, laten we niet te moeilijk doen. God vergeeft toch wel. Verwachting. Die mag er zijn in de weg van verootmoediging. Klein worden. Schuldenaar worden voor God. En ik zei net al, dat is niet makkelijk. Het kan zijn dat je er graag een beetje omheen loopt. Maar als je om die zonde wat heen loopt en zegt, dat is mij allemaal een beetje te serieus en dat wordt me te zwaar. Dan weet je eigenlijk niet wat genade is. Hoe groot die is. Hoe groot het wonder is. En wat je die nodig hebt. Juist in het licht van de zonde. Dan wordt het zo'n drang. Heer, ik kan niet zonder. Ik laat u niet gaan zonder dat u mij zegent. Heer, waar moet ik anders heen gaan? Waar moet ik mijn geluk zoeken buiten u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En zonder woorden van het eeuwige leven heb ik alleen de eeuwige dood. Dus er komt een grote drang. Groot verlangen. Grote nood. Maar ook een grote verwachting. Bij ons zijn geen gerechtigheden, bij de Heere wel. Bij ons is geen reden van vergeving, maar in de Heere wel. Zijn barmhartigheden zijn zeer groot. Zoek daar de Heer om en houd hem daarom vast. En je zult niet beschaamd worden. Amen.